Of 32 geleden, toen ik net tot geloof was gekomen, was ik op een avond waar Stichting Open Doors sprak en vertelde over de vervolgde kerk. En ik heb nog heel scherp dat ik daar allerlei gevoelens en gedachten bij had. Daar zat onmacht, want ja, wat kan ik nou eigenlijk doen? Het raakte me dat zoveel mensen vervolgd worden vanwege hun geloof. Maar wat kan ik nou eigenlijk doen? Ik zit ver weg van hen en ja, ik voelde me machteloos. Dat maakte me ook wel een beetje bang. Wat als er ook vervolging zou zijn in ons land? En wat zou ik dan doen? Hoe zou ik reageren? En ik keek ook wel tegen hen op. In mijn ogen waren het geloofshelden die hele moedige dingen deden. En ook daarvan dacht ik, ja, zou ik dat ook durven als het zover kwam? Dus aan de ene kant voelde ik verbondenheid met de vervolgde kerk. En aan de andere kant, ik wist niet zo goed wat ermee te doen. Nou, als dat nou ook voor jou speelt, als je denkt, ja, die vervolgde kerk, het is zo ver van mijn bed, wat kan ik ermee, wat is mijn rol? Dan gaat het gedeelte dat wij zo meteen gaan lezen uit Handelingen 8, dat gaat jou helpen aan de hand van 4 voorbeelden. En ook al is onze situatie compleet anders, dan nog denk ik dat wij lessen kunnen trekken uit hoe de vervolgde kerk met God leeft. Dus we gaan lezen uit Handelingen 8... Het thema vanmorgen is van grote vervolging naar grote blijdschap. Voordat we gaan lezen moet ik even iets vertellen over de situatie in het boek Handelingen. Het is Pinksteren geweest. Je hoorde het je net zeggen in het kindermoment. Het is Pinksteren geweest. God heeft zijn Heilige Geest uitgestort over al die mensen die daar waren. En die verlangden naar een ontmoeting. Die verlangden naar een nieuw leven. En de kerk is onstuimig gegroeid. Er worden aantallen genoemd, je kunt het bijna niet bevatten. 3000 op één dag, en dan worden alleen de mannen nog maar genoemd. Zo was dat in die tijd, maar het zijn er dus veel meer geweest. En een paar hoofdstukken verder lees je dat het aantal 5000 is. Nou, dat kan betekenen, het is van 3 naar 5 gegaan. Het kan ook betekenen, er kwamen er weer 5000 bij. Als je daar de vrouwen en de kinderen bij telt, dan is die gemeente in Jeruzalem gigantisch geworden. En dan komt er een moment dat het misgaat. Een van de volgelingen van Jezus, Stefanus, die zal ook de eerste martelaar worden, die houdt een gloedvolle toespraak en dat valt helemaal verkeerd bij de godsdienstige leiders van het volk, want ze vinden dat hij godslasterlijke dingen zegt door Jezus de Zoon van God te noemen. En hij wordt gestenigd. Hij zal de eerste zijn die omwille van het belijden van Jezus' naam gedood wordt. Dat lees je in Handelingen 7, vers 59 en 60. Ik heb die verzen niet opgegeven aan het beamteam, maar ik ga ze nu wel eventjes lezen. En daarna lezen we hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 8. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Saulus keurde de moord op hem goed. En nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Ja, een grote vervolging die uiteindelijk leidt tot grote blijdschap. We gaan, zoals ik zei, naar 4 voorbeelden kijken die wij kunnen navolgen. Het eerste voorbeeld om te volgen, dat is vergeving. Je leest in Handelingen 7 vers 60 dat Stefanus gestenigd wordt en dan op het allerlaatst zegt, Heer, vergeef hun wat ze doen. Nou, dat is iets, ik kan daar eigenlijk niet bij. Dat je zo in staat bent om niet vanuit vijandschap en bitterheid, maar vanuit de liefde van Jezus te zeggen, Heer, vergeef het hun. Hij heeft gekeken naar Jezus, want Jezus was zijn grote voorbeeld. En ook Jezus hing aan het kruis en zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is goedheid van God, dat is genade. Als God zo door jou heen kan werken, dat je dat kan zeggen. En ik denk dat dat een les is voor ons. En dan zul je zeggen, en terecht, van ja, maar we zitten niet in dezelfde situatie. Nee, dat is ook zo. Maar ik kan me situaties voorstellen waarin je belachelijk wordt gemaakt, omdat je in Jezus gelooft. Of waarin je misschien een bepaalde baan niet hebt gekregen, of misschien word je wel gepest in de klas, of je wordt gepest op je werk. Het kan heel subtiel gaan. Maar je kunt wel degelijk, ook al is dat niet te vergelijken met deze situatie, op een subtiele manier of iets minder subtiel last hebben van vervolging, van uitsluiting. En sommigen van ons ervaren dat. En ook dan kan het zomaar gebeuren dat er boosheid en bitterheid in je hart komt. En hoe makkelijk gaat dat? Wees eerlijk. Laten we deze les van hen leren om te vergeven, om mild te zijn. Dat is de eerste. En dat is ook de les die we leren van de vervolgde kerk nu, vandaag. Het valt mij elke keer weer op als ik verhalen lees, als ik interviews zie met hen, dat die liefde zelfs in de meest bizarre omstandigheden hen zo drijft en maakt dat ze in staat zijn om te vergeven. En dat is zo bijzonder. Laten we dat serieus nemen. De tweede is, naast die vergeving, je mag ook rouwen. En er gebeurt hier iets heel opmerkelijks. Je leest in vers 2 dat er vrome mannen zijn die Stefanus begraven en die een luide dodenklacht over hem aanheffen. En dat is niet voor niks. Dat mocht eigenlijk helemaal niet. Want Stefanus had in de ogen van de godsdienstige leiders iets afschuwelijks gedaan. En die moest te schande worden gemaakt. Dus normaal gesproken zou zijn lichaam aan een paal opgehangen worden om op zijn minst een dag als een afschrikwekkend voorbeeld te dienen. En er mocht ook geen rouw over zulke mensen worden bedreven. Maar deze vrome mannen, en let op, dit zijn dus mannen die in God geloven, maar die niet of nog niet in Jezus geloven, anders had Lucas ze wel anders genoemd. Dit zijn vrome mannen, die hebben gewoon maling aan dat bevel. En die zijn zo verdrietig omdat ze zien dat Stefanus zulke goede dingen heeft gedaan en dat de kerk zulke goede dingen deed, dat ze denken, ja, maar wij gaan wel over hem rouwen en wij geven hem een fatsoenlijke begrafenis. En onwillekeurig dacht ik aan de Black Lives Matter protesten. Dat je beseft van, ja, elk leven telt voor God. Elk leven telt voor God. Of het black is of white, of je moslim bent, of je christen bent, of je om politieke overtuiging vervolgd wordt. Elk leven telt voor God. En daar mag je over rouwen. En daar mag je op een vreedzame manier tegen protesteren. En deze mannen hier doen dat. En niet eens subtiel, maar ze doen het heel openlijk. Dus vergeef, rouw ook, sta op tegen onrecht waar je dat op een vreedzame manier kunt doen. Verzet je ertegen en laat je stem horen. Derde voorbeeld om te volgen is, benut de omstandigheden. Er is iets heel opmerkelijks aan de gang en het is absoluut geen toeval dat Lucas, de schrijver van dit boek en ook de schrijver van het evangelie naar Lucas, deze dingen noemt. In Handelingen 1 vers 8... daar lees je dat Jezus de opdracht geeft aan zijn volgelingen dat ze het evangelie moeten verkondigen in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Nou, dus dat is een soort cirkelwerking die steeds wijder gaat totdat de hele aarde bereikt is. En ze beginnen ook in Jeruzalem. Maar het blijft in Jeruzalem. En natuurlijk, als je Handelingen leest, is er van alles voor aan te dragen waarom het in Jeruzalem bleef. Want de kerk groeide, nou, hoe geweldig is dat? En dat geeft ook allerlei groeistuipen en dat geeft allerlei luxe problemen en je moet van alles organiseren. Maar voor je het weet, verwaarloos je de opdracht die God heeft gegeven en dat is wat hier gebeurt. Op de een of andere manier lukt het hen niet om op zijn minst een paar mensen uit te zenden en buiten Jeruzalem te gaan. Ze blijven samenkomen in Jeruzalem. En ik denk, als je naar de kerkgeschiedenis kijkt en als je naar de kerk vandaag kijkt, en dan kijk ik echt breder dan de ark hier in mijn sluis, maar dan kijk ik naar alle kerken die ik ken, en dat zijn er best veel, dat wij ook die neiging hebben om te blijven zitten. Zowel in periodes dat we achteruitgang meemaken of stilstand, maar ook als we groeien. We hebben een soort menselijke neiging, ik denk wij allemaal, om gewoon lekker veilig bij elkaar te blijven zitten. En te vergeten dat er daarbuiten nog een wereld is die bereikt moet worden. En onze opdracht is niet exact hetzelfde als van de leerlingen toen, maar het is wel een neiging die wij als kerken hebben. Wij kunnen van de vervolgde kerk toen en de vervolgde kerk nu leren om de omstandigheden te benutten. Ik lees getuigenissen van mensen die gevangen worden gezet en die zeggen: prijs God, want nu heb ik aan bewakers in de gevangenis het evangelie kunnen vertellen. Nu heb ik aan mensen links en rechts van mij in het cellenblok, tijdens het luchten op de binnenplaats, heb ik van Jezus kunnen vertellen. Ik vind dat nogal wat. Als je zo gespitst bent op de mogelijkheden benutten die God geeft, dat je zelfs in de zwaarste omstandigheden toch denkt: ja, maar ik kan altijd aan iemand het evangelie vertellen. Ik kan altijd door mijn houding het evangelie voorleven. En soms is die houding nog veel belangrijker dan die woorden. Dus Handelingen 1 vers 8 zegt: ga erop uit, ga naar Jeruzalem, Judea, Samaria en de uiterste van de wereld. En Handelingen 8 vers 1, precies omgedraaid, zegt: en nu worden ze verspreid over Judea, Samaria en later ook in andere landen. Is dat van God? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. God gaat natuurlijk nooit zijn eigen gemeente vervolgen. Maar de bijwerking ervan is wel dat er mensen naar die streken gaan. En op het moment dat ze daar dan komen, dan blijven ze niet in een hoekje zitten omdat ze alleen maar verdrietig zijn. Wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen als ze dat wel deden, want je zult maar verjaagd worden uit je eigen huis en je eigen woonplaats. En denken: ja, en nu? En waar moet ik heen? Maar op het moment dat ze verjaagd worden op de vlucht voor Saulus en voor al die anderen die achter hen aan zitten, besluiten ze om het evangelie van Jezus te delen met de mensen waar ze komen, met de plaatsen waar ze komen. Ja, en dan wij. We worden niet vervolgd. Tenminste, ik zeg dat wel heel makkelijk. Ik zeg dan heel makkelijk: wij worden niet vervolgd. Maar net in mijn intro zei ik al dat dat op een subtiele manier wel kan gebeuren. En het kan ook minder subtiel. Toen ik vorige week bad voor Azad, kon ik niet zijn foto laten zien. Ik kan ook niet zijn achternaam laten zien. We hebben een doopdienst hier gehouden afgelopen zondag, die we niet publiek kunnen uitzenden. Omdat een van de ouders een moslimachtergrond heeft en bedreigd wordt en uitgestoten is uit de familie. En dat gebeurt in ons eigen land. Dus laat ik niet te snel zeggen: wij worden niet vervolgd. Ook hier in ons eigen land is vervolging. Maar zelfs als je dat even zou parkeren en je zou kijken naar de situatie waar wij nu in zitten, het coronatijdperk, dan is daar een les te leren. Wij kunnen niet in ons kerkgebouw samenkomen. We kunnen niet in grote groepen samenkomen. We kunnen niet zingen. Kortom, we kunnen niet kerk zijn zoals we dat al eeuwen doen. En dat verstoort ons en dat missen we en dat doet ons pijn en verdriet. En geloof me, ik mis het ook. Hoe mooi ik het ook vind dat we in jullie huiskamers kunnen komen. Ik mis het ook enorm om op die manier diensten te hebben. En toch denk ik, het is maar één kant van het verhaal. Ook nu, God geeft geen corona. Ik ben daar eerder al heel duidelijk over geweest. Maar God kan wel de omstandigheden benutten. En wij kunnen de omstandigheden benutten. Wij kunnen deze situatie benutten om op een andere manier kerk te zijn. Misschien voor een bepaalde periode, misschien voor langere tijd. We worden niet uit onze huizen gesleept, maar we zijn wel uit onze kerkgebouwen gehaald. En nu zitten we voor een deel opgesloten in onze huizen. En oké, we mogen weer wat meer. En juist omdat er weer wat meer kan, hoop ik zo, en het is mijn intense verlangen, dat de kerk, en nogmaals, dat is breder dan de ark, zal ontdekken om weer echt kerk te zijn, om weer organisch te zijn, om zich uit te strekken naar de straten en wijken waar we wonen. Om niet te focussen op die ene dienst, maar om te focussen op samen kleine gemeenschappen zijn, het goede zoeken voor je buurt, het evangelie van Jezus verkondigen. Misschien niet op dezelfde manier als toen en daar, maar op nieuwe manieren. Wij kunnen ook de huidige situatie benutten. Het valt me ook op dat als zij dan rondtrekken, dat er zo staat: Filippus verkondigde de Messias, de Christus staat er. En de gelovigen verkondigen het woord. Dus ze gaan niet met een of ander slap verhaaltje rond, maar ze gaan echt rond met dat evangelie dat hen zelf zo aangeraakt heeft. En dat is eigenlijk helemaal geen feel-good verhaal en tegelijk weer wel. Want het is het evangelie dat zegt: jij kunt zonder Jezus niet bij God komen. Jij kunt zonder Jezus niet die mens worden die God jou bedoeld heeft. Je kunt niet met hem leven zonder Jezus. Uiteindelijk wordt het dan wel een feel-good verhaal. Dus ze gaan rond en ze preken een krachtige boodschap. En dat is wat wij vandaag ook kunnen doen. Misschien op een andere manier, misschien veel meer door voor te leven. Maar juist door die kleine gemeenschappen komt er ruimte. Gaan we weer ons verbinden met mensen om ons heen. En komt er vanzelf ook gelegenheid, als dat nodig is, om te spreken over de Jezus die wij volgen. Dus vergeef, je mag rouwen, benut de mogelijkheden. En het vierde en laatste voorbeeld is, verwonder je over wat God aan het doen is. Ik vind het zo fantastisch wat hier in dit hoofdstuk gebeurt. Want Saulus, dat is een man die is gepassioneerd voor God. Maar Jezus ziet hij absoluut niet zitten. Daar verzet hij zich tegen met alles wat in hem is. En de gemeente moet eraan geloven. En hij keurt de dood van Stefanus goed. En hij gaat rond als een bezetene. En hij sleurt mensen uit hun huizen. En doordat hij dat doet, wordt de gemeente verspreid. Dat is de bijwerking. God gebruikt de situatie. En doordat het evangelie verspreid wordt, komt er ook een basis waardoor Saulus uiteindelijk die mensen gaat achtervolgen. Dan gegrepen wordt door God, tot geloof in Jezus komt en zelf een zendeling wordt. Ongelooflijk. Kijk naar wat God aan het doen is en verwonder je daarover. En als je daar meer over wilt weten, lees bijvoorbeeld eens Genesis 50 vers 20 met name of Romeinen 8 vers 28. Daar zie je voorbeelden van het eerste heel concreet, het tweede in de algemene zin, van hoe God elke situatie, hoe slecht ook, kan gebruiken ten goede als wij ons aan hem toevertrouwen en zijn leiding voor ons leven zoeken. Wat doet God nog meer? Hij creëert orde en heelheid in de wanorde. En dan komen de tegenpolen. Het wordt hier beschreven dat er onreine geesten worden uitgedreven en dat gaat met luid geschreeuw. Het is heel opvallend dat Lucas in dit korte stukje 4 keer het woord mega gebruikt. Er is een mega vervolging, staat er in het Grieks. Er is een mega rouw over Stefanus. Er is een mega geschreeuw van demonen omdat ze uitgeschakeld worden. En straks komt er nog een, maar die hou ik nog even vast. En dit is ook iets, overal waar het evangelie komt zal weerstand zijn. Daar gaan demonen zich roeren, soms subtiel, soms schreeuwend. Overal waar het evangelie komt is weerstand. Dat is ook een les van de vervolgde kerk. Als er nooit weerstand is, kun je zelfs wel afvragen of je op de goede weg zit. Kijk naar wat God aan het doen is. Hij keert situaties om. Saulus die denkt, ik ga die brandhaard van dat geloof dat in Jezus, die ga ik uitpoken. En die kooltjes die gaan onbedoeld, gaan ze veel verder. En er komen overal nieuwe vuurtjes. Er komen overal nieuwe vurige tongen, zoals je achter mij ziet in het kunstwerk dat Evert, een van onze gemeenteleden, heeft gemaakt. Het wordt juist verspreid. God keert het om. Er komt orde, er komt heelheid, er komt reinheid. En als laatste, er komt mega blijdschap. Mega vervolging, mega rouw, mega geschreeuw van demonen en dan mega blijdschap. En blijdschap is zo één op één verbonden met het evangelie. Als je Jezus volgt en als de Heilige Geest in jouw leven komt, dan komt er grote blijdschap. Dat kan niet anders. En die gaat je hele leven doortrekken. En dat is wat je hier in deze stad en in deze streek ziet gebeuren. En hoe geweldig is dat? Mega blijdschap. Het is ook echt zo'n Lucas woordje. Als hij de geboorte van de Messias aankondigt in zijn Lucas evangelie, dan zegt hij ook dat de engel zei, ik verkondig u heden mega blijdschap. Want de Messias is geboren. Blijdschap hoort bij het volgen van Jezus. Zelfs in de meest droevige omstandigheden. En ik hoop dat jij daar ook naar verlangt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, maar dat evangelie doorgeven, ik ben geen dominee, ik ben geen zendeling, ik ben geen evangelist, ik ben geen gemeenteplanter. Nou, gefeliciteerd. Dat waren deze mensen ook niet, namelijk. Dit zijn hele gewone gelovigen. En de gelovigen die vandaag vervolgd worden, zijn ook hele gelovige mensen, zoals jij en ik. En alles wat je nodig hebt om het evangelie in daad en woord door te geven, dat is de Heilige Geest in jouw leven. En het helpt ook enorm als je in kleine groepen je beweegt op de plaatsen waar je woont en waar je werkt. Als je kleine gemeenschappen kunt vormen die het evangelie voorleven, waar mensen een thuis vinden. Denk aan het eerste lied dat we zongen. Waar ze terecht kunnen met hun vragen en hun zorgen, waar voor hen gezorgd wordt. Er zijn zoveel voorbeelden en ik zou daar uren mee kunnen vullen. waar ik enthousiast over ben, ook al voor het coronatijdperk, van kerken die steeds maar kleiner werden, die het roer omgegooid hebben en die zich echt zijn gaan richten op hun buurt. Van groepen mensen die het over een hele andere boeg hebben gegooid en die hebben gezien dat God het zegent. Dat er heelheid komt, dat er orde komt in de wanorde, dat levens tot bloei komen. Ik nodig je uit en misschien daag ik je ook wel uit om daarover na te denken. Als je dat nog niet doet, of misschien als kring nog niet doet, of denkt van hé, ik zou dat wel willen in mijn straat. Ik heb al in een nieuwsbrief van onze gemeente geschreven dat we met een aantal kerken dat ook samen willen gaan oppakken. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. En dat doen we hier in Maassluis, maar dat willen we ook op andere plekken doen. Want we realiseren ons dat we voor een deel ook streekgemeente zijn. Daar willen we ook anderen in helpen. Dus kom alsjeblieft naar ons toe. Laat het mij, laat het ons weten als je hiervoor je in wilt zetten. Maar ook denkt van ja, hoe zou ik dat eigenlijk moeten doen? Grote blijdschap. En die kwam na grote vervolging. Nou, wij hebben geen grote vervolging, maar ik hoop wel en ik bid dat we grote blijdschap ervaren in ons eigen leven. En dat we dat ook meer en meer gaan zien in de levens van mensen om ons heen. En dan denk ik aan het lied dat we zo meteen gaan zingen. Dat ook iets zegt over aanwezig zijn in de maatschappij en dienen zoals Jezus dat deed. En dat is tegelijk ook de brug die ik wil maken naar het avondmaal dat we daarna gaan vieren. Als we samen de maaltijd vieren en aan die maaltijd steeds meer mensen uitnodigen, zodat er uiteindelijk mega blijdschap is.